Welkom bij de podcast van Go & Tell. Geloof komt door het horen en het horen door het woord van God. Geniet van deel 4 van Openbaring uit Gods woord.
Belangrijk is om te weten en te begrijpen, daar hadden Willem en ik het net ook even over in de pauze, dat een openbaring ook persoonlijk kan zijn. Hè? U kan iets anders uit een Bijbelgedeelte halen als wat ik eruit haal. En dan is niet één van de twee de absolute waarheid. Maar het feit dat je 5 of 4 verschillende dingen eruit haalt, dat is het bewijs dat het woord leeft en dat de geest erin zit. En dat je op die manier, daar moet je dus ook mee oppassen, dat je dat niet als een absolute waarheid neerzet. Maar dat je wel gevoelig bent voor, Heer, wat wilt u zeggen? Wat wilt u mij laten zien? En hoe kan ik dat weer toepassen op mijn dagelijks leven? En ik denk dat dat onze uitdaging is. Nog een hele mooie laatste eye-opener voordat we verder gaan. Als de Heer Jezus dan gestorven is aan het kruis, daar komt daar die bijzondere man, en die heet Jozef van Arimathea, die de Heer Jezus een plekje geven wil. En ook dat is weer zoiets waarvan ik denk, dat is niet zomaar. Dat is die man. En wat doet hij? Hij offert zijn eigen toekomstige graf op door Jezus daarin te leggen. En de dieperliggende gedachte, een eye-opener achter zoiets kan zijn, als je Jezus een plaats wil geven in je leven, zul je ruimte moeten maken voor hem. En dan zal er een gedeelte van jezelf moeten zijn, dat je op moet offeren wat je Jezus geeft om hem voor te laten gaan. Nou ja, so on. En ik wil je uitdagen om zo door het woord te gaan, de Bijbel te lezen en God te vragen, Heer, wat laat u mij zien? En wat is belangrijk voor mij? En ik ben er meer dan eens achter gekomen dat God bij machten is het woord te gebruiken en het woord op die manier levend te maken, zodat we dat begrijpen. Een andere manier waarop het werkt, dit zijn verhalen, dit zijn openbaringen, dit zijn dingen die je in preken kan gebruiken. Maar soms heb je instant een woord van de Heer nodig. Je moet weten wat je moet doen. En dan heb je een Bijbeltekst die er ineens uitspringt. Ik noem dat springende Bijbelteksten. En dan moeten we heel erg oppassen voor tekstenplukkerij. En dat is een andere bekend gegeven, dat je er maar een tekst uitplukt wat jou goed komt. Ik heb zin om een auto te kopen en je bladeren. En de Heer zag dat het goed was. Oh, amen. Weet je wel? Zo, dat is tekstenplukkerij. Dat doen we niet. Maar soms sta je op een kruispunt en dan vraag je, Heer, wat moet ik doen? Wat is belangrijk? En ik heb regelmatig zulke momenten, ook in de reis en in de prediking, dat ik, te vaak zeggen wij, en dan zeg ik ook tegen mezelf, ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet het niet, ik heb geen idee. Terwijl God woont in jou en hij weet het al. Je moet er alleen nog even achter komen. Dus het is je richten op de Heer, zeggen, Heer, wat is wijsheid? En in een van onze laatste campagnes, je moet begrijpen, in de voorbereiding heeft heel veel te maken met hoe de kerken samenwerken, of ze de mensen goed kunnen opvangen, of ze er goed mee omgaan, of de voorgangers ontvankelijk zijn voor wat er gebeurt. En als ze 100% meegaan en 110, dan zien we dat enorm in de impact van de meetings. Dan zijn ze dankbaar, is er eenheid en dan gebeurt er echt iets in die stad. En een van de laatste meetings was er wat weerstand. Onder de leiders was heel veel competitiegedrag. Wie heeft de grootste kerk? Wie is het allerbelangrijkste? Wie heeft de grootste badge? Al die dingen bij elkaar. En als ik dat voel, want dat merk je, dat kun je voelen in de geest, dan weet je, hier kloppen dingen niet. En zo gingen die eerste 2 meetings in. En ik was echt teleurgesteld. Ik zei tegen God, Heer, wat moeten we hier nou nog van maken? Kijk hier nou naar en wat gaat er nog gebeuren? En op dat moment is het belangrijk dat je het woord van God hebt. En wat er zo mooi was, mijn vader die hier is, ook mijn moeder is hier, loopt hier rond. Alleen, ik weet niet waar ze, zal wel broodjes aan smeren zijn. Mama is niet hier, hè? Maar mijn vader zit daar achter de camera. En die was thuis aan het koffie drinken en het woord aan het lezen. En die had een Bijbeltekst, een springende Bijbeltekst, die eruit sprong, waarvan die wist, die moet ik even delen met David. En dan, hij appte hem naar mij. En toen daar stond van, ik zie wat ze hebben gedaan, en toch zal ik ze genezen. Dat was de context. En dat was voor mij genoeg om op dat moment te weten, ik moet doorgaan. En zo heb ik meerdere van dat soort dingen gehad. En die kennen we allemaal. Ik weet niet of je dat kent. Bij de Bijbelshop kon je vroeger zo'n potje kopen met allemaal van die gele kaartjes erin. 3 maal daags. Je moet niet onderschatten wat het woord van God kan doen. Gewoon een eenvoudig woord wat je leest. Wat ineens, dat is dat levende woord van God wat je nodig hebt voor je dagelijks leven. Nou, om nog even terug te gaan in hoe ontvang ik nou openbaring in verhalen, in woorden. Zeg ik, het is belangrijk om te letten op ongewone details. En er staan soms dingen waar je overheen leest. En daarom zeg ik ook, je moet soms 2, 3 keer lezen. Maar als er iets staat wat eigenlijk niet logisch is, dan is het meestal de moeite waard om daar wat dieper op in te gaan. En te kijken, wat zit daar dan achter? Wat is de reden daarvan? Een van de dingen, vlak voordat Jezus met de discipelen het water opstuurt, komen ze in een hele grote storm terecht. En dan staat er vooraf, en terstond dwong Jezus zijn discipelen om het schip in te gaan. Nou, daar kun je overheen lezen, weet je wel. Hij dwingt ze het schip in te gaan en je leest het verhaal en dan komt de storm. Maar als je daar dieper over nadenkt, dan denk je, waarom dwingt Jezus zijn discipelen het schip in te gaan? Waarschijnlijk omdat ze wisten wat er kwam. Want het waren vissermannen. Die kenden het weer als geen ander. En de Heer Jezus die zegt dan, jongens, we kunnen erover praten. Ja, Heer, het is niet zo'n goed idee. En dan dwingt hij ze en dan zegt hij, jongens, kom op het schip in, klaar. Ja, u gaat zeker niet mee. Nou, hij kwam erachteraan. Hè? We kennen het verhaal. De eerste keer dat ze in de storm waren, lag hij te slapen. En de tweede keer kwam hij aanlopen over het water. Hij is altijd wel ergens, maar er is ook een heel groot gedeelte wat je zelf mag doen en moet doen. En daar kun je fantastisch mooie preken over maken. Maar daar kun je dus ook over zeggen, ja, soms dan dwingt God je in een situatie van waar je oncomfortabel voelt. Nou, daar kun je een heel mooi verhaal over maken. Alleen al door puur even te letten op dat ongewone woordje wat daar dan dus tussen staat. En er is ook zo'n verhaal, daar heb ik afgelopen zomer over gepredikt tijdens de Vrij Zijn Zomerconferentie. Dat is waar Stefanus wordt gestenigd. En dan ziet hij op naar de hemel. En dan zegt hij, ik zie de zoon, dus mensen, staande aan de rechterhand van God. Dat is een ongewoon detail, want meestal zit hij. Hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Maar voor Stefanus ging hij staan. Stefanus was een martelaar. Hij gaf zijn leven. In andere woorden, je kunt een leven leiden wat waardig genoeg is waar de Heer Jezus voor staat. Nou, dan kun je dan weer een prachtig verhaal van maken. Zeggen, hoe zit jouw leven in elkaar? Is de Heer Jezus af en toe op het puntje van zijn stoel in jouw avonturen? Ik zeg wel eens een beetje gekscherend. Nou, soms denk ik dat hij meekijkt vanuit de hemel en dat hij denkt, oh jee, die de vos heeft zich weer in de nesten gewerkt. Laat hem maar wel helpen. Laat hem maar wel doen. Weet je, we gaan. Ik ben wel iemand, ik geloof wat de Bijbel zegt en ik wil daar ook naar handelen. Ik begrijp het niet altijd, maar ik vertrouw hem wel. Dat is waar het op ligt. Er zijn heel veel vragen die ik heb en ik ben ook bang. Nou ja, ik weet eigenlijk zeker dat ik vragen heb die mijn hele leven nooit beantwoord zullen worden. Maar dat is voor mij niet een reden om hem niet te volgen. Omdat ik weet dat die te vertrouwen is. En ik weet dat er dingen verborgen zijn die ik niet altijd snappen kan. Maar ik weet ook dat als ik bij hem ben, en dan bedoel ik in gebed, gewoon in zijn tegenwoordigheid, dat ik in mijn hart voel hoe het is. Ook al snap ik het niet. Maar dat heeft weer met relatie te maken. Dus ik zou willen zeggen, let op de details. En wat mij leuk leek vandaag, en ik hoop dat u dat ook leuk vindt, is laten we met elkaar een Bijbelgedeelte lezen. En dan ga ik u de ruimte geven om te reageren en te zeggen, wat ontvangt u uit dit gedeelte? En dan gaan we met elkaar op zoek naar de details. En dan gaan we met elkaar op zoek naar de meerwaarde en de diepere betekenis van die details. Is dat oké? All right. Ik stel voor dat we lezen Lucas 5. En je kunt eigenlijk onthouden dat dit wat we met elkaar doen, dat kun je op elk tekstgedeelte kun dat doen. Ik moet je heel eerlijk zeggen, bij mij werkt het ene tekstgedeelte beter als bij het andere. Er zijn echt dingen waarvan ik denk, Ik haal er niet zo heel erg veel uit. Dat parkeer ik dan ook gewoon weer. Dan ga ik weer verder naar een volgend gedeelte, wat dan weer tot leven komt. En ik ben ook altijd op zoek naar, hoe kan ik het toepassen in mijn dagelijks leven, of in mijn omgeving, of in mijn kerk, in mijn bediening, in het gebied wat God me heeft gegeven. Lucas 5, vers 1 tot en met 11. Simon Petrus, Jacobus en Johannes geroepen. Toen hij eens aan de oever van het meer van Genezaret stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij 2 boten aan de oever van het meer liggen. En de vissers die waren eruit gestapt en ze waren bezig de netten te spoelen. Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en hij vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten en hij gaf de menigte onderricht vanuit de boot. En toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. Simon antwoordde: meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten dat die dreigde te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen. En nadat deze bij hen waren gekomen, vulden ze beide boten met zoveel vis dat ze bijna zonken. En toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer. En hij zei: ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd, net als alle die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. En zo verging het ook Jacobus en Johannes en de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. En Jezus zei tegen Simon: wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, wil u danken voor de rijkdom van uw woord. Heer, dit op zichzelf is een prachtig verhaal. Maar ik wil u vragen of u op dit moment door uw Heilige Geest de diepere betekenis aan ons wil openbaren. Aan ons individueel, voor ons persoonlijk leven. Heer, maar ook de rijkdom die we met elkaar kunnen delen. En ik wil bidden, Heer, dat als we dat doen, dat we ook gewoon ervaren hoe het is om met u naar een bepaald schriftgedeelte te kijken. Zodat we die rijkdom mee kunnen nemen in ons persoonlijk leven met u. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Alright, we hebben het gelezen. Je kent het verhaal. Het is een bekend verhaal. Wie wil er als eerste reageren? Wie zegt: nou, dit is iets wat misschien niet iedereen, waar je overheen leest, niet iedereen zomaar ziet.
Ik lees hier dat er twee boten, of dat Jezus twee boten ziet die half uit het water waren getrokken. En die boten die kunnen eigenlijk pas helemaal gebruikt worden als ze helemaal in het water liggen. Mm. En eigenlijk het enige wat ik hier dan uit zie is dat je dus gewoon de volle bak voor moet gaan. En dus helemaal in het water moet liggen voordat je in actie kan komen.
Ja.
En niet met een boot die half op het water ligt.
Ja. Ja, prachtig. Mooi. Oh, nou, Joyce.
Nou, ik vind dat stukje wel mooi waarin, of mooi, bestaat dan ook zijn helpers, of tenminste dat Simon heel erg geschrokken was. En zijn helpers waren ook erg geschrokken. En dat Jezus dat ziet en dat er dus ook gewoon heel veel angst bij kan komen kijken. Als er echt een visvangst opkomst is en dat dat heel menselijk is. Maar dat Jezus daar dat gewoon daar oog voor heeft en zegt dat je niet bang hoeft te zijn.
Ja. Ja, dus als God echt grote dingen begint te doen, kan gewoon shocking worden. Maar ook dat ondervangt, ziet hij aankomen. Mooi. Ja, absoluut. En dank jullie wel. Is het niet, ik zei het net al even, maar is het niet fantastisch rijk om dit zo met elkaar te beleven? Kijk, dit kun je dus alleen doen. Het is gewoon het woord te lezen, erover te mediteren, want dat is eigenlijk wat je doet. Je neemt de tijd, je leest het nog een keer. Maar je kunt het ook in een bijbelsetting doen, in een kring. Hè, dat je met elkaar een stuk leest en gewoon bidt en vraagt: Heer, laat ons zien wat we niet zien. En dan begint het woord begint te leven. En wanneer dat leeft, dan kun je dat weer aanhaken aan allerlei omstandigheden in je leven. En dat is rijkdom. En ik ben persoonlijk van mening dat die manier van prediken ook belangrijk is in onze gemeentes. Het levende woord van God. Want vanuit het levende woord van God neem je dat mee in je dagelijks leven. En nou ja, daar word je aan herinnerd ten tijde dat je het nodig hebt. Ik heb zelf natuurlijk ook nog een aantal gedachtes in dit geheel. Wat ik persoonlijk ontzettend gaaf vind, is dat God bij machte is om vissen tegen hun natuurlijke wil in een net in kan laten zwemmen. Want waar kwamen die beesten overal vandaan? En dan zegt God dus inderdaad: dit is de manier waarop ik wil dat je mensen vangt. Dus ik ga ze brengen. Ik ga ze je net insturen. En niet één of twee, maar overvloed, zoveel. En dan kom je dus in gebieden waar je kan dat niet organiseren. God die mag En die moet dat doen. Maar dat is wel de blauwprint die hij neerlegt over hoe wij mensen mogen bereiken. Als we het dan hebben over allerlei methodes. En wat ook ontzettend gaaf is, is ze kunnen het niet zelf. Dat zal even voorbij komen. Je hebt dan die boot, die wordt zo vol dat die dreigt te zinken. En dan roepen ze naar hun broers in de andere boot. Joh, willen jullie alsjeblieft komen helpen? Nou, als we dat even neerleggen in ons kerkelijk kikkerlandje, dan zou ik dus zeggen, er is geen kerk die het alleen aan kan. God wil zoveel oogst geven dat de evangelische roepen de PKN erbij en zeggen, mogen we jullie boot gebruiken? En de PKN roepen de baptisten erbij en zeggen, mogen we jullie boot gebruiken? Want we hebben allemaal één en hetzelfde doel. En we zijn zo vaak bezig in ons individuele bootje en we denken dat we daarmee de wereld redden. Maar als we echt een beweging van God willen zien komen, hebben we elkaar nodig. En ik ben ervan overtuigd dat God zoveel zegen wil geven, dat het ook alleen maar te dragen is door de verschillende denominaties. Dus dat gaat ver over de discussies heen. We hebben een doel, we willen mensen bereiken. Hey, kan ik jouw boot gebruiken? Dat vind ik persoonlijk ook een mooie gedachte. Wat ik ook ontzettend gaaf vind, is dat later in Johannes 21, hoef je er niet bij te pakken, maar dat mag ik van me aannemen, je mag het thuis nalezen vanwege de tijd, dan zie je dat de Heer Petrus die heeft de Heer Jezus verloochend en die heeft het na zijn dood nog niet goed met hem gemaakt. En je weet, als je een dingetje met iemand hebt en je ziet hem daarna weer en je hebt het er niet over gehad, dat bezwaart je. En Petrus is er nog niet over begonnen, had hem 3 keer verloochend. Jezus had het gezegd. En dan hebben ze die wandeling samen. Hè? En dan zegt Petrus, hou je echt van mij? Tot 3 keer toen, dan wordt hij gewoon verdrietig. Zegt hij, ja, u weet toch dat ik van u hou. Maar dan zegt hij, het is eigenlijk een beetje, Jezus wil dat we het ook zeggen. Het is niet alleen maar in mijn hart, maar hij wil dat we het uiten. Hij zegt, hou je echt van me? Ja, zorg voor mijn schapen, zegt hij dan een paar keer. En dan uiteindelijk, hij sluit dit verhaal af. Zo mooi. Met die wonderbare visvangst. Want vlak voordat de Heer Jezus met hem in gesprek gaat, is Petrus gaan vissen. Heeft zijn oude leven weer opgepakt. En moet je gewoon even indenken. Hij was klaargestoomd om een man van God te worden. Hè? Even zeg maar, je had geen betere school kunnen hebben dan bij Jezus zelf. Hij was echt ready. En de bedoeling was als Jezus naar de hemel gaat, dat hij door zou gaan. Maar hij zakte helemaal in elkaar. Omdat hij zo teleurgesteld was zichzelf. En zei, nou, dan ga ik maar weer vissen. Dat is iets dat is typerend voor ons mensen. Als we teleurgesteld zijn, pakken we onze oude patronen op. Petrus zat aan het vissen. En dan staat de Heer Jezus aan wal. En dan roept hij, hey, hebben we gevangen, jongens? Ze zijn helemaal niks. Hoor je net aan de andere kant uit. Déjà vu. Dat doen ze. En wat gebeurt er? Opnieuw een wonderbare visvangst. In Lucas 5, zo werd Petrus geroepen. Verknalt hij het? En dan verschijnt Jezus aan de oever van zijn teleurstelling. En hij zegt, laten we het nog een keer doen. En hij doet precies hetzelfde zoals hij hem in de eerste. En die verbinding, dus die kun je dus ook maken in de verschillende hoofdstukken. Dat het ene het ander raakt. En dat het elkaar kruist. En ik ben dan diep onder de indruk van het feit dat de Heer Jezus gewoon helemaal geen andere plannen had voor Petrus. Zo van, nou, we zullen nu maar plan B doen, want je bent voor A niet geslaagd. Hij doet gewoon opnieuw hetzelfde wonder. Hij zegt, visser van mensen, dat is wat je bent. En dan is hij opnieuw zo onder de indruk. En er zijn nog allerlei andere details die daar dan dus heel erg belangrijk zijn. En dan is er nog iets. En deze is best wel ingewikkeld, maar dit kun je heel eenvoudig. Je kunt bijvoorbeeld, je kunt dingen ontdekken door dingen in verschillende vertalingen te lezen. Niet alleen de NBV of dan de Willibrord-vertaling of de NBG of de Statenvertaling. Maar bijvoorbeeld het alleen al te lezen in het Engels, kun je soms dingen ontdekken die anders zijn van wat jij leest. En natuurlijk, ik heb ook zo'n Greek interliner, dan kun je de letterlijke context onderzoeken. En soms is het gewoon een verhaal, en als je dat letterlijk leest, dan staat het er soms heel anders. De details kunnen heel anders zijn. En dan is het, zeker als je het in het Engels leest, is het weer moeilijk van, ja, hoe is het precies in de context? Maar ik zal je iets laten zien wat we niet zien in onze Nederlandse vertaling. Ik neem je even mee in de New King James. In hetzelfde verhaal, so it was as the multitude pressed about him to hear the word of God, that he stood by the lake of Gennesaret and saw 2 boats standing by the lake. But the fishermen had gone from them and were washing their nets. Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land. And he sat down and fed the multitude from the boat. When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Even aandacht, laat je netten vrij voor de vangst. But Simon answered and he said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. We hebben de hele nacht gezwoegd en niks gevangen. Nevertheless, at your word, I will let down the net. And when they had done this, they caught a great number of fish and their net was breaking. So they signaled to their partners on the other boat to come and help them. Zie je dat in deze vertaling, Jezus zegt tegen Petrus, laat je netten uit. Petrus die zegt, een hele nacht niks gevangen, zwaar geploeterd, maar als u het zegt, zal ik wel een netje uitgooien hoor. In plaats van netten, gebruikt hij één net. Dit is een detail in een andere vertaling. En dan staat er ook, nevertheless, at your word, I will let down the net. And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. In andere woorden, dat ene net was niet genoeg. Dat scheurde, omdat het de gigantische oogst niet aankon. Nou, dit is een verhaal wat ik iemand anders heb horen delen. Die zei, kijk, gedeeltelijke ongehoorzaamheid zorgt voor chaos, waardoor je netten breken. Heb je weer een andere boodschap. En in de context, het woord scheuren, schism, context, datzelfde woord wordt gebruikt voor kerkscheuringen, schism. Dat betekent dat het kapot wordt gescheurd van elkaar. En dat is een negatieve lading in het scheuren van deze netten. Dus in andere woorden, als je kijkt naar de iets wat diepere betekenis van dit verhaal, was het helemaal niet zo heel positief dat die netten scheurden. Het had ermee te maken dat er toch nog wat ongeloof tussen zat, waardoor ze het niet aankonden, de enorme hoeveelheid die God in zijn gedachten had. En ik heb iemand wel eens horen delen vanuit dit gedeelte van het woord, die dan zei, we moeten onze netten wassen, zoals jij ook net zei. We moeten voorbereiden dat er geen gaten zitten in onze netten, zodat er geen scheuringen kunnen ontstaan. En dan kun je dus zien hoe enorm rijk het woord van God is. We kunnen er zoveel uithalen. Ik wil je vissers van mensen maken. God roept je en tegelijkertijd herstelt je. Maar je moet ook zorgen dat je netten goed in elkaar zitten. Nou ja, en dit is nog maar zo'n klein stukje uit het fantastische woord van God. Wat een rijkdom. Wat een inzicht. En weet je, degene die het allemaal weet, die woont in jou. Ik was onlangs op een conferentie, ik ben klaar, want de tijd is op. En toen was er iemand die zei, mijn geestelijke vader, die kwam langs het weekend. En in die katerij is het, een geestelijk vader kan zoveel meer betekenen. Als hier in Nederland, ja, ik heb een coach of dingen, maar geestelijk vader zijn ver te zoeken. Als je er dan al heen hebt, moet je er trots op zijn. En hij zei, oh, geestelijk vader komt. Ik kwam slapen bij hem in huis. Boodschappen binnengehaald en gedaan. S'morgens vroeg opstaan om een ontbijtje te maken voor mijn geestelijk vader. Ik kwam beneden, mijn geestelijk vader zat al aan tafel met de Bijbel open. Nou, hij zegt, dan ga je geen ontbijtje maken, dan ga je zitten. Wil je het weten? Wil je in het woord zijn? Wil je horen wat hij te zeggen heeft? En op het moment dat hij dat deed en zich verheugde over dat zijn geestelijk vader daar aan de keukentafel zat, klaar met het woord van God, sprak God tot hem. En hij zei tegen hem, lieverd, ik heb daar ook elke ochtend op je zitten wachten. Mijn gedachte, hè? We zijn vaak bezig en onder de indruk van mensen en hun gaven en dan denk ik, oh, wat zij hebben. Terwijl wij zelf direct toegang hebben tot de levende almachtige God. We hebben geen hoger voorrecht dan dat, om met hem te zitten, van hem te horen. En als we dat woord open hebben, leest hij over onze schouder mee. Hij leest vanuit jouw ogen mee, hij woont in jou. Ik heb zelf aan een paar boeken gewerkt, daar ben ik trots op. ik geschreven heb, vind ik gaaf. En sommige dingen die heb ik lang geleden geschreven en dan pak je ze er nog eens een keer bij. En dan herken je wat je hebt opgeschreven en dan springt je hart op. Dan denk je, oh ja, dan word je enthousiast van binnen. En God heeft het woord gemaakt. En als jij begint te lezen, dan wordt zijn geest in jou wordt enthousiast. Begint het te leven van binnen.
Dit was het laatste deel in onze serie over openbaring uit Gods woord. We hopen dat je genoten hebt, maar er is altijd meer. Kijk op onze website en ontdek welke boeken, cd's, dvd's en andere mediadragers jou kunnen helpen je geloof verder op te bouwen. www.goandtell.nl
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.